Het Nieuwe Testament, Johannes 2, vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 3, vers 8.
En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuige zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is.
Zo God het geeft, gemeente, wordt in de komende tijd het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus bepreekt. Vanmorgen dus de eerste predikatie daarvan vanuit vers 5 van Johannes 3. Johannes 3, vers 5, uit Gods woord. Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is de noodzaak van de wedergeboorte. De noodzaak van de wedergeboorte. En volgende week letten we hoe de Heer Jezus uitlegt wat de wedergeboorte is. Dus vanmorgen de noodzaak van de wedergeboorte. Dat eist Gods Zoon. Dat is het eerste punt. Dat eist Gods Zoon, wedergeboorte. Dat belooft Gods woord. Dat is het tweede punt. En dat werkt Gods geest. Dat is het derde punt. En dat derde punt slaat de brug naar de prediking van volgende week. Dus dat eist Gods Zoon, dat belooft Gods woord en dat werkt Gods geest. Die laatste woorden, gemeente, die wij zo enthousiast zongen van Psalm 119, gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden, komen eigenlijk ook terug in de geschiedenis van vanmorgen. Nicodemus, die Jezus opzoekt, midden in de nacht trouwens. En dat is wel een beetje merkwaardig. Zichzelf genomen niet dat een farisee 's nachts ook uit zijn bed gaat en een schriftgeleerde om met elkaar in discussie te gaan. Dan had men eigenlijk ook voorkeur aan om 's nachts, als het stil was, en ik denk dat wij dat trouwens ook wel herkennen, wanneer hebben wij de beste gesprekken? Dat is denk ik niet overdag, als we overprikkeld worden door alle indrukken van het dagelijks leven. Maar naarmate de tijd op een avond, een zaterdagavond, een zondagavond vordert, dan ontstaan ook vaak de mooiste gesprekken. En trouwens ook wel 's nachts. Als je niet kan slapen en aanklopt bij je ouders, samen als man en vrouw, als je zorgen met elkaar deelt. We leven dan vertraagd 's nachts en we nemen dan ook de tijd en we staan dan ook wat anders in het leven. Nou, dat wist men ook in Jezus' dagen en theologische discussies werden bij voorkeur ook 's nachts gevoerd om niet gestoord te worden. Maar Nicodemus heeft natuurlijk ook een andere reden. Hij wil niet gezien worden door de mens. En dan is het aan de ene kant, gemeente, ook een groot wonder dat iemand de stoute schoenen aantrekt en toch durft te gaan. Verplaatst u zich even in zijn schoenen, de schoenen van Nicodemus. Kan je baan, kan je positie, je eer en je aanzien kosten als je collega's erachter gekomen zijn dat je tegen de Heere Jezus zegt, wij weten wie u bent. Dan klap je uit de school. Dan verraad je je eigen mensen en dan kies je voor de verkeerde partij. Dat is de omgeving waarin Nicodemus overdag zich beweegt en waarmee ook rekening heeft moeten houden. Nicodemus komt midden in de nacht bij de zaligmaker. Maar het grootste wonder is wel, gemeente, laten we die toepassing maar meteen maken aan het begin van de preek, dat de Heer Jezus niet uit bed geroepen hoeft te worden door iemand anders, of uit het bed wordt geklopt door Nicodemus die hard op de deur staat te bonzen, maar dat achter de gesloten deur een wachtende zaligmaker klaar staat om Nicodemus op te vangen, terwijl hij niet eens weet wie Jezus ten diepste is. Dat betekent voor u en mij, gemeente, dat wanneer wij de zaligmaker nog niet persoonlijk kennen, we altijd dag en nacht naar hem toe mogen gaan, omdat hij dag en nacht op u en mij staat te wachten. Dan zou je de rest van de preek vergeten, jongelui, neem dat voor de rest van je leven mee. Bij God kun je dag en nacht terecht. De Heer kent geen gesloten deuren. En we moeten ook tegen elkaar zeggen, u die de Heere vreest, wat hebben we 's nachts de Heere zo vaak laten staan, of niet? Dan lag je te draaien in je bed, te woelen, te piekeren. En dan viel je onrustig in slaap. En misschien dat je door deze opmerking van vanmorgen terugdenkt aan de afgelopen week en tegen jezelf moet zeggen, ik heb toen niet eens mijn handen gevouwen. Wat verdraagt God veel van ons, vindt u niet? Beschamend voorbeeld wellicht, Nicodemus. Zelfs in de nacht staat Jezus klaar. Maar er is nog iets aan de hand, gemeente, en daar ligt ook de sleutel, denk ik, voor deze geschiedenis. En die zullen we ook in de komende tijd, zo de Heer dat geeft, nog wel een paar keer ter hand moeten nemen. Nicodemus behoort tot een van de velen die wel in Jezus geloven vanwege zijn wonderen, maar niet de zaligmaker persoonlijk kennen door een waarachtig geloof. En mijn stellige overtuiging begint de geschiedenis bij het moment waar wij vanmorgen ook zijn ingestoken. Dat is hoofdstuk 2, vers 23. En Johannes wil aan de hand van de geschiedenis van Nicodemus en aan de hand van de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw uitleggen wat hij bedoelt met die slotwoorden van vers 25, dat Jezus weet wat in een mens leeft. Die Samaritaanse vrouw, we laten die geschiedenis voor de rest liggen. Maar die zegt het ook aan het einde van het gesprek, als ze de Heere Jezus heeft mogen leren kennen en hij zichzelf aan haar heeft geopenbaard. Komt, ziet de mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus. En daar wil het evangelie u en mij nou ook brengen. Dat terwijl God weet van alles wat er in ons hart leeft. En het is maar goed dat alleen God dat weet. Wat er om ons hart en in ons hart schuil gaat. Dat hij ons wel op dat plaatsje wil brengen. Komt, ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus. Christus alwetendheid, daar komt Nicodemus trouwens ook vrij snel achter. Hij begint het gesprek op een hele vrijblijvende manier met de opmerking wij weten. En als hij zegt wij weten tegen de Heere Jezus, dan bedoelt hij natuurlijk ook die scharen in Jeruzalem die onder de indruk is geraakt van de vele tekenen en wonderen die de Heere Jezus in de achterliggende periode heeft gedaan. Johannes laat al die tekenen en wonderen liggen. Tot nu toe heeft hij eigenlijk maar één wonder verteld in zijn evangelie. Dat is het wonder op de bruiloft te Kanaan. Maar de rest van de tekenen die de Heer Jezus in Jeruzalem heeft gedaan, daaraan gaat Johannes stilzwijgend voorbij. Hij veronderstelt dat wij dat weten, ook vanuit de andere evangeliën. In ieder geval vermeldt Johannes wel het effect van die prediking en het effect van die wonderen in Jeruzalem. Men geloofde in de zaligmaker. Maar hoe diep dat geloof stak, dat moet gaan blijken. Nicodemus komt vanuit die sfeer in de nacht bij de Heere Jezus en zegt, wij weten wie u bent. Dat baseren we op wat u zegt en ook op wat u doet vooral. De tekenen die u doet in ons midden kan niemand anders doen als God niet met hem is. Maar in die woorden, wij weten, klinkt ook iets anders door, gemeente, namelijk hij is lid van het Sanhedrin, een overste van de Joden. En ook dan mogen die woorden tegen die achtergrond lezen. Wij het Sanhedrin weten wie u bent. Dat is een lijn in het evangelie van Johannes. Ik stip het maar even aan. die steeds duidelijker op de oppervlakte komt te liggen. En daarom ook het Sanhedrin straks niet vrijpleit als ze met alles wat ze weten van de zaligmaker hem toch tot de kruisdood veroordelen. Nicodemus komt op die manier binnen bij de Heer Jezus en gaat het gesprek aan, tenminste, dat wil hij aangaan. Maar de Heer valt hem in de rede, vers 3, we volgen het maar even op de voet. En hij zegt direct tegen Nicodemus, voorwaar, amen, amen, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, kan het koninkrijk van God niet zien. Vergun me dat ik het zeg, gemeente, maar wat een vreemde reactie, vindt u niet? Je zou toch in je handen mogen knijpen als iemand midden in de nacht met oprechte belangstelling bij je aanklopt voor het evangelie. En dan ga je Jezus even rustig luisteren, toch? Dan probeer je iemand te peilen, waar staat hij nou? Wat weet hij wel, wat weet hij niet? Om vervolgens daarbij aan te kunnen sluiten bij wat iemand weet. En nota bene, hier komt iemand die thuis is in de Bijbel, een schriftgeleerde, die niet meer onbevangen tegenover Jezus uit Nazareth staat, maar hem ook vereert. God is met u. U bent een bijzonder iemand. Dat weten we door de tekenen en de wonderen die u verricht. Dat maken we ook op uit de prediking. En direct daaroverheen zegt de Heer Jezus, hij valt hem gewoon in de rede. Amen, amen, ik zeg u. Let u even op, ik zeg u. Ik ben niet in gesprek met u. Ik zeg u. Laat ik het gewoon maar even menselijk uitdrukken, gemeente. Is hier niet iemand als een olifant door de porseleinenkast bezig te gaan? Ga je zo nou met mensen om? Is dit nou de handige aanpak? Is dit nou de manier om iemand te brengen tot het kennen van God? En trouwens, niet alleen de manier waarop de Heer Jezus dit gesprek afbreekt, maar ook met wat hij meteen op tafel legt. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. De Heer Jezus gaat gewoon voorbij aan wat Nicodemus zegt van zichzelf. Ik weet dit, en daarom kom ik bij u. Hij zegt ook niet tegen Nicodemus, Nicodemus, wat heb ik er respect voor? Begrijp je situatie? Ik snap dat je midden in de nacht komt. Want overdag dan is dat natuurlijk onmogelijk. Dan word je opgemerkt en als je collega's erachter komen, dan vlieg je eruit. Ik heb er alle begrip voor. Ook daar gaat de Heer Jezus niet eens op in. En trouwens, het lijkt wel alsof hij ook gewoon voorbij gaat aan wat Nicodemus beleidt. Wij weten dit. Nou Nicodemus, als je dit weet, dan wil ik eigenlijk aan de hand van de Bijbel uitleggen dat ik niet alleen een bijzondere man ben, dat God met me is, daarin heb je gelijk, God is met me. Maar dat ik ook God zelf ben. Laten we maar het Bijbeltje openslaan, Nicodemus. Dan ga ik vanuit de schrift dat bewijs. Begrijpt u het schokeffect? Dat deze man meteen uit het veld wordt geslagen. Dan trekt hij de stoute schoenen aan. Ik geloof niet, gemeente, dat dat impulsief is geweest, deze Nicodemus kennende. Daar heeft hij over nagedacht, hij heeft zijn afwegingen gemaakt. Dan ga je in het holst van de nacht door de straten van Jeruzalem, want daar vindt dit gesprek plaats, naar dat ene huis. Je klopt aan, je staat binnen en het eerste wat je hoort is, jij moet wederom geboren worden. En dat zegt de Heer Jezus niet zomaar. Dat zegt hij in korte tijd tot 3 keer toe. Kijkt u maar even met me mee, vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hier is het nog algemeen. Iemand, iedereen dus. Jij ook, Nicodemus. Alle mensen in Jeruzalem, in Judea, maar ook hier in de Bethelkerk. Moeten wederom geboren worden. Maar in vers 5 wordt het persoonlijk. En in vers 7 komt het nog een keer terug. Jij moet wederom geboren worden, Nicodemus. Dat moet je. Dat staat niet ter discussie. De zaligmaker gebruikt vooral in vers 7 een heel zwaar woord. Je mag het ook zo lezen. Dat moet van God, Nicodemus. Van niemand anders dan alleen van God. God eist dit van je. Je moet wederom geboren worden, anders ga je verloren. Dat geldt trouwens ook voor u. Als u en ik niet wederom geboren worden, slaan we bij het uitblazen van de laatste zucht onze ogen open in de hel. Dat is geen mening van een dominee. Dat is Gods woord, gemeente. Dat moet van God, ook u moet van God, wederom geboren worden. Anders zult u God in zijn heerlijkheid en in zijn onbegrijpelijke liefde niet zien en niet kennen. De Heer Jezus zegt dat niet helemaal tegen iemand. Hij zegt dat tegen een van de geestelijke leidslieden van Israël. Dat betekent dat dus een ouderling, een diaken, een dominee, een hoogleraar, een theoloog, ook wederom geboren moet worden. Anders gaat hij met al zijn kennis en met al zijn bewogenheid en met al zijn gaven verloren. Waarom handelt de Heer Jezus zo? Ik wil aan het slot van dit eerste punt, gemeente, een aantal lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn, en dan kom ik terug bij het begin, dat de Heer Jezus weet wat er in het hart van iemand omgaat. Het is goed, denk ik, om in de komende dagen, parallel ook aan deze geschiedenis, Johannes 3, de serie over Nicodemus, ook Johannes 4 te lezen voor uzelf. En te letten ook op de verschillen. Als de Heer Jezus in gesprek gaat met de Samaritaanse vrouw, dan is hij daar zo heel anders. Rustig en bedaard. Op een hele geleidelijke, lieflijke wijze brengt hij deze Samaritaanse vrouw uiteindelijk aan zijn voeten. En pas aan het einde van het gesprek valt voor haar het doek. Als de Heer Jezus die opmerking plaatst, haal je man. Dan valt ze stil. En ze maakt dan nog een terugtrekkende beweging door te zeggen, ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus, dat heb je goed gezegd. Want de man die je nu hebt, is je man niet. Daar is dat moment aan het eind. En hier aan het begin. Waarom? Omdat de Heere Jezus in gesprek is met 2 totaal verschillende mensen. En omdat de zaligmaker weet wat er omgaat in het hart van Nicodemus, en hij ook weet wat er omgaat in het hart van de Samaritaanse vrouw, kiest hij 2 verschillende routes om uiteindelijk het hart van Nicodemus en het hart van die Samaritaanse vrouw open te leggen voor hem. Alle 2 moeten ze wederom geboren worden, maar de zaligmaker bewandelt bij alle 2 een verschillende weg. Deze les moeten wij meenemen, gemeente, ook in de komende tijd. Als we luisteren naar wat de Bijbel zegt over de wedergeboorte. dan is het gevaar heel groot dat wij ons meten aan Nicodemus. En dat wil de zaligmaker nu juist voorkomen. Het wonder van de wedergeboorte moet in het leven van een ieder van ons zich voltrekken. Maar de wijze waarop Christus dat doet is onderscheiden. Dat betekent dat God ook altijd een andere weg gaat met u dan met uw Godvrezende vader, moeder, man of vrouw. Omdat u anders bent dan hij of zij. En dan zit ik eigenlijk al meteen bij de tweede lijn gemeente. Laten we dat dan ook over aan de alwetendheid van Christus. Hoe hij ons moet vernieuwen. Ons hart van dood levend moet maken. Hij alleen weet wat er in de mens schuil gaat. Dat zien we ook aan Nicodemus. Als Nicodemus bij de zaligmaker aanklopt, dan zegt hij niet tegen de Heere Jezus. Heere Jezus, ik weet heel veel van u en ik heb gehoord wat u gezegd heeft. En ik heb uw wonderen gezien. En met de mensen geloof ik dat u bijzonder bent, dat God met u is. Maar ik mis nog de vrede in mijn hart. Ik mis nog het zaligmakende kennis van u, de drie enige God. Ik mis nog een borg voor mijn ziel. Nee, Nicodemus komt volstrekt oprecht onschuldig bij de Heer Jezus. Ervan overtuigd dat hij erbij hoort. En als Christus hem niet had ontdekt aan die waan, was hij met een geloof verloren gegaan. Daarom is het zo belangrijk voor u en mij dat het vernieuwen van ons leven begint bij de alwetendheid van Christus. Hij alleen weet wat er in uw hart schuil gaat. Daar hebben u en ik niet eens erg in. Dat is nou ook het ellendige in uw en mijn leven. De zonde gemeente verblindt. En het ongeloof bedriegt. Waardoor we oprecht, en ik benadruk het nogmaals, waardoor we oprecht schijnheilig kunnen zijn. Nicodemus komt hier bij de Heere Jezus met de gedachte, ik ga hem eens even om de tuin leiden. Ik ga mooi weer spelen. En hij komt zoals hij is. En dat is nou het gevaarlijke. Want zo stond hij ook overdag in het leven, zoals hij is. Zo gaf hij geestelijke leiding als overste van de Joden, zoals hij is. Zo bestuurde hij Gods woord, zoals hij is. Zo bad hij tot God, zoals hij is. En vanuit die houding komt hij naar de zaligmaker. Wij weten, hij komt gewoon zoals hij is. En Jezus weet dat. En dan zitten we meteen bij de derde lijn gemeente. Nicodemus heeft deze aanpak nodig, rigoureus. Omdat deze man bedreven is in het discussiëren, in het redeneren, in het gesprek voeren, plaatst de zaligmaker hem aan het begin van het gesprek voor het blok. Hierover gaan we niet discussiëren, Nicodemus. Je moet wederom geboren worden. Punt uit. Zo'n zaligmaker hebben u en ik trouwens ook nodig, gemeente. Al is de aanpak van de zaligmaker in uw leven misschien anders dan dat hij bij Nicodemus deed. Ook de Samaritaanse vrouw stond op enig moment voor het blok. Haal maar je man. Punt uit. En toen viel ze ook stil. Omdat ze merkte, hij weet iets van mij. Hij weet alles van mij. Dat is trouwens een zalige ontdekking, gemeente. Als we in aanraking komen met de alwetendheid van God in Christus. Want dat verwondert me keer op keer. Als je de schrift leest, naar je eigen leven kijkt, maar ook mag horen hoe de Heere werkt in het leven van andere mensen. Dat kun je soms niet klein krijgen, dat God die weet wat er leeft in ons hart, ons stof verdraagt. En dat hart eigenlijk helemaal uit wil luisteren. En wat er dan tevoorschijn komt, gemeent, en ik hoop dat u het voor uzelf kunt invullen, dat vloekt met wie God is, in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. Maar de Heere laat het ons zeggen. Stuurt ons niet weg, maar luistert met de oren van iemand die alles van ons weet. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. De man is uit het veld geslagen. Dat blijkt ook uit zijn reactie. Dan maken we de stap naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Als hij dat gesprek probeert op te pakken. Hij zegt dat in vers 4, hoe kan een mens wederom geboren worden? Opnieuw geboren worden. Oud zijnde kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden. Aan alles merk je, jongelui, dat Nicodemus die uitdrukking van de Heere Jezus letterlijk opvat. En vandaar ook deze toch wel vreemde reactie. Uit die twee vragen die Nicodemus aan de Heere Jezus stelt, het zijn eigenlijk geen vragen, want in die vraag ligt het antwoord opgesloten. Wat zegt u nou? Dat is toch niet mogelijk? Uit die vragen, uit die reactie wordt duidelijk dat Nicodemus in totale verwarring is gebracht door de Heere Jezus. Hij begreep niet waarom de Heere Jezus hem zo behandelt en hem zo tegemoet komt. Hij wordt van zijn stuk gebracht. Ik denk dat dat lang geleden is gebeurd, gemeente, in het leven van Nicodemus. Dat hij het niet wist. Ik vind het een hele mooie opmerking, gemeente. Ik hou niet van citeren op de kansel, maar ik doe het dit keer wel even. Opmerking die Kapfijn hier plaatst. Hij zegt daar het volgende: de Heere Jezus trekt al de ploeg door het leven van Nicodemus. Hij bereidt zijn hart voor op het evangelie. En hoe doet hij dat? Door Nicodemus van zijn sokkel te tillen. Alle vanzelfsprekendheden, alles waar Nicodemus zekerheid en houvast bij had, slaat de Heer Jezus in één keer weg. En de man die zit daar verward. Trek maar meteen even een hele eenvoudige pastorale lijn. Als het gaat rondom wedergeboorte. Het hoort bij het werk van de zaligmaker dat wij mensen komen op een punt waar we het niet meer weten. Ik weet het, dat kan heel veel onrust geven in ons hart. Verwarring. Vragen. Onzekerheden. Achter ook angst. Maar wanneer dat nou gebeurt door iemand die alles van ons weet. En die al luistert naar ons en in gesprek met ons maar één doel voor ogen heeft. U en mij brengen aan zijn voeten. Opdat we aan zijn voeten God leren kennen zoals hij echt is. Laten we dat dan vanmorgen ook meenemen terug naar huis. De enige plaats waar we met onze verwarring ons veilig weten, is aan de voeten van de zaligmaker. Dat we daar dus ook inderdaad verward mogen zijn. En dat we daar ook onze domme vragen mogen stellen. Waarmee we maar voor de dag moeten komen met onze geestelijke onkunde. Zelfs een Nicodemus. Een man in wiens schaduw wij niet durven te staan als het gaat om kennis. Kennis van Gods woord. Kennis van God. Kennis van de theologie van die dag. Hij behoorde bij de top, anders kom je niet in het Sanhedrin te zitten. Het was een man van aanzien, van gezag, die het juist zeker moest weten om anderen bij te kunnen staan en advies te geven. Wordt in één keer eronder uitgeschoffeld met die opmerking en weet het niet meer. En de Heere Jezus laat dat gebeuren. En vangt hem op. en legt hem zo neer als een leerling tegenover de leraar. Klinkt misschien vreemd, gemeente, wat ik nu ga zeggen. Wees niet verward als God u in verwarring brengt. Want hij doet dat om ons te brengen in de juiste luisterhouding. Dat we niet meer komen met wat wij weten. Maar voor de dag moeten komen met wat we niet weten. Zodat er ruimte komt voor het woord. Een van de elementen in de wedergeboorte is dat ik onvoorwaardelijk capituleer voor God en zijn woord. En dat begint, dat onvoorwaardelijk capituleren, op het moment als de Heere de wapens, ook van oprechte naïviteit, van oprechte onkunde, van oprechte dwaasheid uit de handen slaat. En we moeten zeggen, ik weet het niet meer. Nicodemus vat de opmerking van de zaligmaker letterlijk op. De Heer Jezus gaat er gewoon aan voorbij, zo lijkt het tenminste. Hij zegt het opnieuw, kijk er maar mee, dan zitten we in ons vers. Voorwaar, zeg ik u, weer twee keer amen. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. De Heer Jezus gaat dus nu verder uitleggen wat wedergeboorte is. In vers 3 noemde hij voor het eerst dat thema wedergeboorte. En hier maakt de Heer Jezus duidelijk wat hij voor ogen heeft. Wedergeboorte, Nicodemus, heeft te maken met water en geest. Wat bedoelt de Heer Jezus met die opmerking? Water en geest. Ik wil even voor u en voor mezelf, gemeente, drie verschillende verklaringen naar voren halen. Want ik bijna zeker weet dat die ook onder ons leven. En ik zal bij alle drie zeggen dat ze niet deugen. En waarom niet? In de eerste plaats is het deze uitleg, en die kom je vaak ook tegen in de kinderbijbel, dat er gezegd wordt, kijk, de Heer Jezus gebruikt hier het beeld van water. Dat heeft natuurlijk te maken met reiniging. En trouwens, dit gesprek speelt zich ook af in Jeruzalem, tempel, water, reiniging, die priesters. Nicodemus kent die wereld van binnenuit, daar sluit de zaligmaker op aan. En misschien verwijst hij trouwens ook wel naar de doop van Johannes. Johannes profeteerde dat toch, dat hij doopte met water, maar dat er één na hem zal komen die zal dopen met water en vuur. Met de geest van God. Tweede uitleg. Die zegt, Nicodemus is natuurlijk een Jood. En wat is nou de betekenis van water in het leven en in de wereld van Nicodemus? Water is leven. Water is een beeld van de schepping. Zoals de dauw dat ook is in het Oude Testament. Wel zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, zoals het water nieuw leven schept, zo moet de geest, water, ook in jouw hart nieuw leven scheppen. Derde uitleg. De Heer Jezus zou hier verwijzen al naar de doop. Ja, dat zien we ook regelmatig in onze gemeente gebeuren. Doop, heenwijzing naar de afwassing van de zonde. Het water van de doop dat reinigt. We weten allemaal, de doop zelf maakt niet zalig, maar het verwijst naar het zaligmakende werk van de Heilige Geest. En toch klopt dit niet. Waarom niet? Omdat al deze drie verschillende verklaringen dezelfde fout maken. En dat is heel eenvoudig. De Bijbel blijft dicht. Maar als de Heere Jezus in gesprek gaat met Nicodemus en de Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw, dan zijn er heel veel verschillen, maar ook een paar momenten die identiek zijn, één op één samenvallen. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw trekt de zaligmaker naar de Bijbel, het Oude Testament. Als die profeet aan de orde komt, wie is hij nu eigenlijk? En als de Heer Jezus in gesprek is met Nicodemus, dan slaat hij ook de Bijbel open. En ik maak me meteen een hele eenvoudige toepassing. Wedergeboortegemeente kun je altijd kennen aan de schrift. Niet aan bekeringsverhalen, aan prachtige visioenen, indrukwekkende verhalen. Ik loop nu een paar jaar mee, ik heb in de loop van de jaren al zulke indrukwekkende verhalen gehad. Mensen die vertelden dat ze de Heer Jezus in hun slaapkamer hebben gezien. Dat ze een stem hoorden opeens door de schoorsteen. En ze vertellen dat oprecht. Maar dat deed Nicodemus ook. Maar met al die mooie verhalen bleef de Bijbel dicht. En is het dus niet naar Gods woord. Toets je jezelf er vanmorgen eens even aan. Als je jezelf voor iemand houdt die de Heere mag kennen, kun je dat bijbels verantwoorden. Natuurlijk klinkt daar in heel onze ervaring mee, in heel onze achtergrond. Nicodemus had een hele andere achtergrond dan die Samaritaanse vrouw. En Nicodemus heeft ook op een hele andere manier de Heer Jezus leren kennen. Maar het gebeurde wel in beide gevallen rondom een opengeslagen bijbel. Wat als je nou met alles wat je hebt meegemaakt, met al je bevindingen, met al je prachtige verhalen, niets op de Bijbel kan stoelen? Dat geldt voor jou vanmorgen ook, die boodschap. Je moet wederom geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Er is een weg naar de hel die geplaveid is van bekeringsverhalen. Maar waar God niet in werd verheerlijkt. En waar de Bijbel dicht bleef. Denk even met mij in de geschiedenis van Christen bij de poort, die dan mooi prater ontmoet. Dat ook zulke prachtige verhalen. Maar er ging de poort van het koninkrijk van God niet binnen. Wat de Heer Jezus bedoelt, gemeente, met die opmerking water en geest, is een Bijbelse uitdrukking. En ik sla maar even de Bijbel open. Je mag meelezen. Ik zal het rustig aandoen. Ik wil een paar teksten vanmorgen naar voren halen, ook heel bewust een paar, om duidelijk te maken wat hier gebeurt. En ik begin bij Jesaja 32. Vers 15. Ik zeg dat niet om te overdrijven, gemeente, maar zo'n man als Nicodemus, de opleiding die hij heeft gehad, die kon bijna heel Jesaja gewoon uit zijn hoofd opzeggen. Daar waren deze mensen in getraind. Er zijn best wel veel informatie over beschikbaar hoe Nicodemus werd opgeleid. Groot deel van het Oude Testament leerde deze mensen uit hun hoofd. Het waren ook wandelende concordanties. Je kon gewoon aan hun vragen, waar staat dat? Dat deed Herodes op enig moment ook. Waar staat dat nou precies? En het rolde er in één keer uit. Dat staat daar bij die profeet, dat hoofdstuk en dat vers. Nou, dat zou Nicodemus ook kunnen. Maar ik lees met u het vers. Jesaja 32, vers 15. Dat is een belofte van heil. En dat klinkt als volgt. Totdat over ons uitgegoten worden, uitgieten, water uitgieten, de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Dan zal er in plaats van dood leven ontstaan. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Dat het niet zomaar een losse opmerking is ergens in het Oude Testament, lezen we ook bijvoorbeeld in Jesaja 44, waar de profeet het volgende zegt, vers 3, een heel bekende tekst trouwens, die meer dan eens rondom de Pinksterdagen wordt bepreekt. Jesaja 44, vers 3. Dan zegt de Heere, ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droog. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en uw zegen op uw nakomelingen. En ik wil nog één vers met u bekijken, dat is bij de profeet Ezechiël. Ezechiël 36, bekende hoofdstuk, wat ook wel de ketting van Gods belofte wordt genoemd. Waar de Heere tegenover de ballingen buiten Israël belooft dat hij in genade en gunst weer terug zal keren tot het volk. En hij zegt dan onder andere, Ezechiël 36 vanaf vers 25, dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven, wederom geboren worden. Ik zal een nieuwe geest geven, een nieuwe gehoorzaamheid in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. We hebben er maar drie genoemd, gemeente. En u bent me misschien al voor met uw opmerking. Ja, maar dominee, de Heer Jezus is toch in gesprek met een schriftgeleerde. Hoe kan het dat Nicodemus dat niet weet? Ik denk dat het antwoord heel ontluisterend is. Dat Nicodemus deze woorden natuurlijk weet en vaak ook gelezen heeft. Vooral Jesaja, dat was een bekend, populair bijbelboek in Jezus' dagen. Maar nooit de toepassing op zichzelf heeft gemaakt. En dan lees je het. En je leest het toch niet. Kijk, dat is nou het aangrijpende van iemand die thuis is in de Bijbel. En God niet kent. Die leest de Bijbel altijd naar zichzelf toe. Zoekt in de Bijbel altijd bevestiging van zijn eigen gelijk. Wij weten. Maar heeft nooit gestaan voor de spiegel van de schrift. En het vervolgens beleden naar God toe. Heere, ik weet het niet meer. Voor de Samaritaanse vrouwgemeente moeten wij misschien buiten de Bethelkerk kijken. Hè? Vrouw met een liederlijk leven. Maar voor een Nicodemus kunnen we gelukkig binnen de muren van Bethel blijven, toch? Het zou zomaar een kerkganger onder ons kunnen zijn, toch? Nicodemus zou ongetwijfeld ook aan het avondmaal zijn gegaan, want hij weet het. Het zou ambtsdrager kunnen zijn, het kon uw dominee zijn. Want wat kost het de moeite om u en mij, ik schaam mezelf toch gewoon bij ingemeente, om ver te krijgen. En dat de Bijbel niet meer wordt gebruikt voor ons eigen gelijk, een stukje zelfbevestiging. Maar dat het oordeel van Gods woord op ons leven wordt toegepast. Het oordeel, je moet wederom geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God niet zien. Voor die woorden loopt u toch niet weg, gemeente. Dan mogen we ons vanmorgen ook aan gewonnen geven. Aan dit oordeel. Je moet wederom geboren worden. Waarom? Omdat Nicodemus niet te maken krijgt in vers 3 alleen met die eis. Je moet wederom geboren worden. Maar dat Christus in vers 5 Nicodemus ook wijst op de belofte. Nicodemus, je kan ook wederom geboren worden. En de Heere wil het ook. Al gebruikt de Heere Jezus een rigoureuze methode om Nicodemus omver te krijgen, al behandelt hij hem tegelijkertijd ook zachtkens en lieflijk. Laat ik die oude uitdrukking maar eens gebruiken. Klopt hier ook niet het bewogen hart van de zaligmaker? Die niet boos wordt op Nicodemus wanneer hij zegt, ben jij nou een leraar van Israël en weet je het niet? Maar als die opmerking door Nicodemus wordt gehoord, dan hoort hij in die opmerking ook de kloppende liefde van Christus zelf, die op zoek is naar het verlorene, ook het verlorene leven van Nicodemus. Christus zoekt zijn behoud. En werpt daarom hem niet alleen omver. Je moet wederom geboren worden, Nicodemus. Maar werpt hem met die slag van het woord in de zachte bedding van de belofte. En dat gaat nu altijd samen opgemeten in de wedergeboorte. In het nabijkomende werk worden die twee dingen trouwens uit elkaar gehaald. Dan wordt iemand of verontrust en ongerust gemaakt door de eis van de wet. Prikkelt in je geweten. Dat schept hele ernstige, serieuze mens. Maar ook harde mens. Of iemand legt zijn hoofd te rusten op de valse verwachting die hij of zij ontleent aan het evangelie en sust zichzelf in slaap met een vals geloof. Maar daar waar Christus gaat werken, gemeente, hanteert de Heer Jezus beide wet en evangelie. En werpt hij een zondaar die onder zijn handen komt in de gewilligheid van God zelf. Maar dat gaat hier nou gebeuren. Nicodemus, het staat gewoon in je Bijbel. Water en geest. Ik zal water gieten uit de hoogte. Stromen op het droog. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal een vlezen hart weg, stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven. Trek een paar lijnen, gemeente, en dan beginnen we hier met het derde punt als aanzet voor volgende week. In de eerste plaats deze lijn. Er zijn velen onder ons die niet wederom geboren zijn. En wie nu denkt aan een ander, bedriegt zichzelf. De prediking van vanmorgen bepaalt ons ook met kracht bij de belofte van het evangelie. Het hoeft dus niet zo te blijven. Er staan zoveel beloften opgeslagen. We hebben alleen maar het Oude Testament laten spreken. Waarin de Heere belooft oprecht en welmenend dat hij ook uw hart en uw leven wil vernieuwen en wil wederbaren door het machtige werk van de Heilige Geest. Neem die belofte mee naar huis. Zo mogen wij omgaan met Gods woord. Door tegenover de Heere te zeggen, ook in de tijd die voor je ligt, Heere, ik weet het niet. Ik weet niet wat wedergeboorte is. Ik weet niet wie u bent. Ik ken de Heere Jezus niet. En ik weet ook niet wie ik zelf ben. Maar het is ook uw werk. Maak van wat wij niet weten Gods werk. De tweede lijn, naar hen die ongerust zijn geworden onder de prediking, die proberen hun leven te restaureren en op te knappen. Stop daarmee. Geef u over aan God. Bij deze God valt het altijd mee. Hij is ook de enige die wil weten wat u misdreven hebt. En die wanneer u begint te praten, vanuit zijn alwetendheid u ook een handje helpt ja, maar dit zeg je en dat klopt er volgens mij ook niet. En je begint nu over dat onderwerp, maar herinner je dat nog? Dat doet de Heere om u van uw stuk te brengen. Om u te brengen onder zijn handen. Zodat we ons in de wonder van de wedergeboorte ook helemaal mogen overgeven aan God. Het is toch Gods werk, gemeente, of niet? Laten we daar dan ook gebruik van maken. Dan moet God het dus ook echt alleen doen. En hij wil het ook alleen doen. De derde lijn, dat is meteen naar het derde punt. Het is dus ook echt alleen het werk van de Heilige Geest, wedergeboorte. Dat doet de Geest van God helemaal alleen. En dat doet hij op zo'n manier dat hij door ons verzet heen breekt. Wij zijn niet passief in de wedergeboorte. We werken tegen. Meer niet. Wij werken tegen. Maar de Heilige Geest weet daar dus raad mee. De Heer Jezus is in gesprek met Nicodemus en Nicodemus wordt er ook op gewezen op het werk van de Heilige Geest in vers 5. Maar ook iets verderop, gemeente, wanneer de Heer Jezus daar expliciet bij stilstaat in vers 8. Gebruik de zaligmaker het beeld van een wind, zachte avondbries wellicht, die rondom het huis of op het dak waar het gesprek zich heeft afgespeeld, langs Nicodemus en de Heer Jezus gaat. Maar het is eigenlijk ook een woordspelletje wat hier gebeurt. Vergun me dat ik dat zo zeg, gemeente. Taal waarin de Heer Jezus in gesprek is met Nicodemus, het Aramees of het Hebreeuws, gebruikt voor zowel de wind als ook voor de Heilige Geest hetzelfde woord. Zo wordt vaak ook in de Bijbel de wind van God vergeleken met de Heilige Geest. Denk aan die geschiedenis van Elia. Die wanneer hij op de vlucht is geslagen voor Izebel en uiteindelijk daar in dat gebergte terechtkomt, God niet ontmoet in dat onweer, nog in die zware aardbeving. Maar als alles stilvalt, hoort hij in het zachte zuizen van die bries, Geest van God naderen. De Heere maakt het hem zo ook duidelijk, niet door kracht, nog door geweld, Elia, maar door mijn geest zal het geschieden. Ook weer zo'n bijbelsbeeld. Maar de Heere Jezus gebruikt dit beeld om Nicodemus duidelijk te maken. Nicodemus, zoals jij en ik niet weten waar die wind vandaan komt en hoe die wind verder zijn weg vervolgt, zo werkt de Heilige Geest ook in de wedergeboorte. We zien de uitwerking van zijn aanwezigheid. We zien de uitwerking van zijn aanwezigheid. Maar de persoon van de Heilige Geest in de wedergeboorte onttrekt zich aan onze waarneming. En dat punt wil ik vanmorgen nog maken, gemeente. Dat betekent dat wanneer wij in de komende tijd luisteren naar Johannes 3, voor de wedergeboorte, hopelijk ook de toon weten te vinden en te bewaren voor eerbied voor Gods geest. Wie verwacht dat de komende weken allerlei bekeringsgeschiedenissen en verhalen lang zullen komen op de kansel, die moet ik nu al teleurstellen. Want de persoon en de werk van de Heilige Geest kunnen wij niet vangen in een schema. Eerst dit en dan dat. Kunnen we niet analyseren. Wij zijn maar mensen. Net als Nicodemus en die Samaritaanse vrouw. Die het alle twee niet wisten. Ik vind het heel mooi, gemeente, hoe de Dordtse leraars ermee omgaan. Ze duiden het wonder van de wedergeboorte, maar ze benadrukken vooral hoe wonderlijk, ondoorgrondelijk en heerlijk Gods Geest dat werkt. Mag voor ons ook een leermoment zijn. Voor u die de Heere mag kennen. Zodra je het weet, zit je naast. En zodra je van A tot Z alles kunt vertellen, ook wat God in je leven heeft gedaan, dan is de Geest van God eruit. Dan ben jij aan het praten. Dan weet je het. Maar de geest blaast waarin hij wil. Gij hoort zijn geluid. Je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest van God geboren wordt. Dat geeft ook een heilige ontspanning in de wedergeboorte. Dat geeft ook een heilige rust. Een heilige vrede. Dat geeft ook een eenvoudig gebed. Het gebed, Heere, hij maakt mij uw wegen. Juist in de wedergeboorte. Door uw woord en geest bekend. Amen.